benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Wat is jouw toegevoegde waarde nog? Ja. Nou ja, ik denk te weten dat jouw toegevoegde waarde...
Noem dat maar eens geen existentiële crisis, Donatello Piras.
Ja, maar jouw toegevoegde waarde heeft ook met personality te maken. Ja, maar... We zouden niet...
Ja, maar dat kan ChatGPT zich ook aanleren.
Ja, maar ik kan niet een Italië-podcast maken met ChatGPT. Dat kan niet.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Italië-podcast.
Mijn naam is Donatello Piras.
En ik ben Evelien Redmeijer. En in deze aflevering, getiteld Rivoluzione, gaan we het hebben over de zogeheten AI-revolutie. Artificial Intelligence. Daarnaast hebben we nog genoeg nieuws. Namelijk of Berlusconi er nog wel is, die ik even aan een zijde draaien.
Ach, wat een spanning. Wat een spanning. Ja, en gaat het ook nog eventjes over een lekker drankje hebben hier? Weer niet alcoholisch, hè?
Ja. We hebben ons leven, lijkt het wel, verbeterd.
Ja, nou, volgende week maar weer aan de wijn.
Wat voor drankje hebben? Laten we daarmee beginnen.
Gazoza.
Gazoza. Ja, gazoza. Wat is gazoza? Is iets gazoza? Het lijkt een beetje op 7-Up.
Ja, gazoza is... gazoza is volgens mij... hoe zeg je dat? Priklimonade.
Ja.
Toch?
Dat is gazoza. Daar komt het op neer, ja.
En mijn opa...
Ja.
God hebben ze ziel aan vaderskant. Die heeft ze ook nog een blauwe maandag, zeg maar, na de oorlog rondgebracht.
Echt?
Ja, de gazoze. Met een ape. Weet je wel,
zo'n driewieler.
Ja.
Ach.
Ja.
Dus, oké, okay. Nou, ja. Ik vind...
Zo heb je overal...
Maar zullen we afspreken dat we volgende week wel weer gewoon een glas wijn erbij nemen?
Ja, dat vind ik wel een goede, inderdaad.
Ik vind, we hoeven ook niet roomser dan de paus te worden, om het maar in Italië-podcast termen te houden.
We hebben het hele dry January al gehad.
Hele dry January gehad. February grotendeels dry.
Oh ja, inderdaad. Er kwamen uit de krochten van de Jordaan ook wel weer een alcoholvrij drankje.
Ja, ik ben net in Andalusië geweest.
Ja, hoe Andalusia. Was het?
Andalusia. Ik denk dan altijd dat ik Spaans spreek. Als ik Italiaans maar gewoon een beetje
verpaster. Maar dat doet alle gewoon zoals alle Italianen.
Ja, een beetje slissend.
Zoals Eros Ramazzotti.
Ja, slissend Italiaans spreken.
Yo hablo español. Sí.
En dan maar maak me ook zelf wel duidelijk. Althans, ik word wel gewoon... Ik krijg wat ik bestel. Maar ik ben er toch wel. En dan mogen mensen heel boos reageren. Maar
oh jee. Hoe had
ik vond het eten gewoon echt ingewikkeld.
Maar dat is toch tapas en...
Ja, tapas. Na 2 dagen komen die tapas je neus uit.
Echt?
Ja.
Pinkstos en... Ja, nee. Pinkstos is in het noorden natuurlijk.
Nee, maar het is gewoon... Het is allemaal, het is bijna allemaal in de frituur gegooid.
Ja,
zit
dat
allemaal,
is natuurlijk
zit
niet...
Mayonaise overheen.
Ja, precies. Allemaal kleine... Ja,
ja en die gamon. Ja, je kunt ook niet jezelf de hele dag vol proppen met gamon.
Nee, dat is ook niet gezond.
Het is ook niet gezond. Nee, het is gezond is het niet.
Nee.
Maar goed, en allemaal croquetas en zo. Dus dat vond ik het enige.
Bravas.
Ik had het erover met, nou ja, dus mijn vriend. Ja. Die zeer Italiaans is, zullen we maar zeggen. En Griekenland vind ik wel dat je echt lekker kan eten trouwens.
Ja, maar, dus niet dat ik heb... maar zeg jij nu, ik heb in Andalusië minder goed gegeten dan ik had verwacht eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja. En misschien hadden we iets in het hogere segment moeten zitten. Zou kunnen. Maar ik ben uit Italië gewoon heel erg gewend dat je een trattoria inloopt en een osteria inloopt. En dat het gewoon eigenlijk altijd wel goed is. Gewoon dat het eigenlijk gewoon standaard goed eten is. En dat was hier gewoon. Ik vond ook niet, dus even nog los van dat het allemaal gefrituurd was... Te weinig zout, gewoon vlakke smaak. Ja. Maar voor de rest van ik Andalusië, het is ook zo erg dat ik meteen over het eten begin. Maar dat zit me dan echt hoog.
We zijn toch de Italië-podcast.
Ja, dus dat kan niet anders.
Ja, we hebben net een pasta-aflevering gemaakt.
Ik weet wel trouwens over die pasta-aflevering. Volgende week mogen wij een heel mooi recept gaan delen.
Mm.
Uit een kookboek dat nog moet verschijnen.
Ja, het is gewoon een soort van primeur.
Ja.
Moet ik wel... Ik ga daar wel een kleine disclaimer bij geven voordat ik dat doe.
Dat we hem nog niet zelf gekookt hebben.
Dat.
Ja. En gaat mij ook niet lukken deze week.
Nee, ik ook niet. En er zit een certain ingredient in.
Oh jee.
Waarom ik bijna een abonnement op een van de grote dingen heb opgezegd.
Oh jee.
Teaser voor volgende week.
Teasertje.
Ja, en ik wilde nog even kwijt dat voor de pasta aflevering, als we dat toch hebben, dat sommige mensen er echt bar weinig van begrijpen. Hè? Dus ben niet zo snel van mensen afvikken op Twitter. Maar als ze zich dan helemaal openlijk outen op Twitter en dan allerlei hele irritante posts onder mijn post gaan zetten.
Wat zeiden ze daar allemaal?
Nou, een zekere journalist van NOS. Ja. Ik zal haar naam dan wel sparen. Maar die... buitenlandredacteur.
Ja. Vooral achter de computer zittend waarschijnlijk.
Maar goed, weet je, het ging over de pasta aflevering en we hebben dat een gerecht genoemd. En zei, pasta is geen gerecht. Het is een verzamelnaam voor deegwaren. Alle mensen, ja. Als dat nou het enige is wat je kan uitkramen, ja. Doe het dan gewoon
ik ben
niet.
Ik ben ook helemaal uit mijn slof geschoten.
Ik had ironie aan, dus ik zei altijd, dat zeg ik het toch al mijn hele leven verkeerd.
Nee, hè? Maar ook alsof er nooit wordt gezegd,
Come se mia madre non dice mai, cosa si mangia? La pasta.
La pasta,
wat
ja.
Eten we
zullen
vanavond?
We la pasta maken? Zullen we pastaatje
mangia,
maar maken?
Pasta. Ja. Ja. En dat bedoelt ze niet de verzameling deegwaren,
nee,
hoor.
Die dan op. Nee, maar dat is altijd leuk. Sowieso, ik heb dat. Het zit heel veel mensen heel hoog, Italië, dus je kunt het niet snel goed doen. Dat weet ik nou als correspondent, maar ook nu als bijna 3 jaar met de Italië-podcast.
Ja.
We krijgen heel veel bijval. We krijgen heel veel veren. We krijgen heel veel liefde.
Dat is zeker waar.
Maar we krijgen ook heel veel gedoetjes van mensen die dan zeggen, ja, maar dit en dat. Maar gelukkig werd op een gegeven moment door een verwend twitteraar Sandro Cuomo uit mijn hoofd gegeten. Ja. En die kwam met een nieuwtje. Althans, een nieuwtje wat in de Italiaanse media rondging. Over in het programma. En die zei, Italië correspondenten, pak dit eens op. En toen kon ik heel stoer zeggen, sowieso gaan we het hier over hebben. In de volgende aflevering van de Italië podcast. En dat gaan we nu ook doen. Een bizarre ontwikkeling bij een Italiaans nieuwsprogramma dat even is stopgezet. Niet het minste programma, Non è l'Arena met Massimo Giletti. Zinder van de buis gehad. Dat is een belangrijke talkshow, kunnen we toch wel zeggen, toch?
Ja, dat is van La Sette, toch?
Ja.
Ja, La Sette is een onafhankelijk televisiestation. Het is niet Rai, niet Mediaset, dus niet Publiek of Berlusconi.
Kwalitatief, het is de zender die ik het meest kijk. Die kun je helaas niet in Nederland ontvangen. Ook niet met een Italiaans zenderpakket.
Nee, ik krijg het ook niet. Dus heel ik kan jammer. Wel Sky, doe ik wel vaak. Iets minder de laatste tijd. Maar zeker als er weer echt actualiteit zijn, probeer ik dat wel te doen. En daar had ik ook een abonnement op. Dan krijg je het gewoon live gestreamd.
Ja.
Bij La Sette lukt me dat niet. Daar gaan ook wel goed kwalitatief goede journalisten naartoe.
Ja.
Af en toe gefrustreerd van de Rai, omdat het of bij. En dan gaan ze naar La Sette. Zo ook Non è l'Arena. En dat is een journalistiek, mag ik wel zeggen, hoogstaande talkshow. Maar what happened?
Het is eigenlijk begonnen met er een interview is geweest afgelopen herfst, echt al maanden terug. Met een man die Salvatore Baiardo heette. Dat is een Siciliaan die nauwe banden had en mogelijk heeft met Messina Denaro. Messina Denaro is de in januari opgepakte gigamafiabaas die ruim 30 jaar van de aardbodem verdwenen leek en toen opeens werd gearresteerd begin dit jaar. Hebben we het uitgebreid over gehad.
Zeggen, dat is een aparte, mocht je denken, waar hebben ze het over? Aparte aflevering met Evelien op Repo.
Fascinerende aflevering, al zeg ik het zelf. Ja. Deze Salvatore Baiardo is natuurlijk niet geen lievertje, dus het is wel iemand die de zaakjes opknapt voor zo'n bos, maar het is wel iemand die op zijn zacht gezegd goed geïnformeerd. Dus deze man zei in de afgelopen herfst.
Deze man die.
Salvatore Baiardo, die dus daar vaker in de show duiding geeft.
Ja, ja.
Die zegt, nou, wat er gaat gebeuren. Hij is zo goed op de hoogte was hij dat hij zei. Toen niemand meer het over Messina Denaro had. Hij zei, die wordt binnenkort opgepakt, want hij is ernstig ziek. Dus dat zei hij al maanden voordat het zo was.
Is dat uitgezonden?
Ja, dat is uitgezonden.
Dat wist ik niet.
Ja, ik wist het ook niet. Dus dat zeg ik ook maar eerlijk. Maar ook rond de arrestatie gaf hij allerlei interviews aan het programma. Was hij een duider? Nou, op zich niks verkeerds aan. Want je hebt iemand die echter.
Ik voel dat.
Maar nu lijkt het zo te zijn dat er geld is betaald. Door de redactie aan deze man om te verschijnen. En dat gaat wel iets verder dan een onkostenvergoeding en wat reiskosten.
Ja, precies. Want even voor de duidelijkheid. Dat media, mensen. Ja. Dat is heel veel mensen vragen mij wel eens. Donatello, als jij bij Jinek zit, krijg je daar dan ja of nee geld voor?
Ja.
Evelien, als jij bij BNR zit, krijg je daar dan ja of nee geld voor? Nou, doorgaans is de regel zo dat als je voor je publieke functie ergens zit, een politicus, een wetenschapper, krijgt niet betaald om daar te komen, want die wordt geïnterviewd.
Ja, maar als je voor je expertise zit.
Precies, als je een deskundige bent.
Exact.
In het geval van jouw Italië-expertise bijvoorbeeld.
Ja.
Dan is het niet gek om daar een onkostenvergoeding voor te krijgen. Betaald worden.
Of
dat gaat niet over duizenden euro's.
Nee, het gaat over een paar honderd euro.
Ja.
Dus niks geks.
En dat is niks geks. Maar nee. Deze man...
heeft 48.000 euro op totaal in zijn rekening bijgeschreven. Een deel, en een deel zwart. En nu, het is namelijk... Dus de Dia... Ja.
Dat is een nieuwe auto.
Ja, dat is
een
best
hele goeie. Ja.
Ja, dat is best... Nee,
dat is geen
best een groot budget.
En even voor de duidelijkheid... Voor de mensen die denken, ja, maar misschien is het in Italië een andere...
Nee,
dit is ook in Italië niet gebruikelijk.
Nee, is niet echt gebruikelijk.
Dus ik
zie mezelf wel aankomen als ik bij een vandaag een begroting indien om een verhaal te maken ergens. Dat is zo, ja, expert Salvador Gallardo, 48k.
Onbespreekbaar.
Nee,
maar ook in Italië natuurlijk.
Ik heb het ooit een keer aan de hand gehad bij Nieuws, hier, toevallig, al jaren geleden.
Ja.
En toen zaten we te denken, want dat was toen bij de Boonga Boonga feesten van
Berlusconi.
En een van die dames, die antwoordde dus, maar dat was een escort...
Ja.
Ja. En die zei, ja, maar ik wil er wel voor betaald worden. En we hebben onze hoofd er wel voor gebroken. Wat moet je er nou mee doen? En toen hebben we gezegd, nou, wat wel kan, is dat ze naar Nederland vliegt.
Voor welke
vliegt.
Expertise betaal je dan?
Ja, nee, niet dus. Dat kan dus niet. Dus we hebben gezegd, nou, we kunnen. Nou, dan besparen wij kosten om niet daarheen te vliegen met een cameraman. Dus we kunnen je ticket naar Nederland betalen.
Oh, ja.
En nog eventueel een hotel. Dat zou kunnen, zoiets.
Ja, logies verblijf.
Ja,
dat kan ook, hè?
Dus dat was... Maar nee, joh, dit was natuurlijk, kwam echt niet in vraag. Ze wilden 2K hebben. En dat is natuurlijk... absoluut niet journalistiek om iemand te betalen.
Wat overigens niet in verhouding staat tot deze 48K van Nonella Arena.
Ja, en hoe zijn ze, is dat naar buiten gekomen? De DIA, de anti-mafia politie-eenheid, die heeft de redactie daar bezocht.
Oh, wauw.
Want
ze zijn waarschijnlijk intercettati, getapt.
Getapt of I don't know of de rekeningen zijn of getipt. Ik weet het niet. Het is een verhaal dat de Repubblica brengt. Geen achterlijke krant.
Zeker niet.
Kijk. Ja, wat...
De Volkskrant van, zouden we kunnen zeggen, van Italië.
Nou, en dus is het nu gewoon van de buis gehaald. Massimo Giletti heeft er nog niet echt op gereageerd. En die zegt dat het allemaal niet waar is, dat het allemaal niet klopt.
Oh, echt?
Ja, dus
het laatste woord is hier... Van? Maar het is nu van de buis gehaald even.
Ja, ja het is
dat
echt
doen
stopgezet.
Ze ook niet zomaar.
Dat doen ze ook niet
maar
zomaar.
Is het stopgezet op straf op last van, of hebben ze dat zelf besloten? Is het een journalistiek besluit?
Journalistiek besluit, hebben ze zelf besloten bij
dat
zetten.
Dat doe je dus ook niet zomaar.
Nee, ja, maar goed, als er onderzoek wordt gedaan naar betalingen van je redactie door de anti-maffia-eenheid...
Heftig, hoor.
Dan lijkt het me heel ingewikkeld.
Heel heftig. Wow.
Had jij nog nieuws? Of ga ik verder met mijn nieuws, wat eigenlijk ook ons nieuws was van een paar weken geleden? De 1 april-grap. Die geen 1 april grap was.
Nee.
Weet jij het nog?
Jazeker.
Nou.
Over CNN.
Nee. Nou,
of, de toch?
De Engelse termen waar boetes op zouden komen te staan.
Oh ja, dat was hem inderdaad. Ja. CNN was er. Ja. Was het nou? Bedoel, hebben we daar
het
nu
kwam op 1 april uit.
Zeker.
En
wij vonden het heel erg belachelijk.
Ja, een proefballon van een parlementariër van de regeringspartij Fratelli d'Italia.
Ja.
Die zei dus van, nou, mensen moeten meer Italiaans gaan gebruiken, mooier Italiaans gaan gebruiken.
Ja, ja.
Dus eigenlijk moeten er gewoon boetes worden uitgeschreven op het moment dat iemand een Engelse term in zijn Italiaans gooit. Ik dacht, dat moet een 1 april grap zijn.
Ja.
Ik heb het nu een paar keer teruggekregen van onze lieve luisteraars.
Ja.
Is geen 1 april grap.
Nee.
Het is wel een wet die er niet gaat komen.
Maar het is wel een proefballon die te dom is om te
poepen,
zou ik willen zeggen.
Ja.
Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag.
Mag je zeker zeggen. Mag je zeker
maar,
zeggen.
Maar het is dus officieel geen pesce d'aprile.
Het is geen pesce d'aprile.
Onzin is dit toch maar goed. Ik heb overigens een klein berichtje. Dat nieuws. We hebben het laatst gehad over de familie Elkan. Hè? John Elkan en Exor, Fiat, groot concern. In de Fiat aflevering, inderdaad. Hè? Een groot concern, echt een wereldwijde groot concern met onder andere Juventus en Ferrari en alle. Zijn broer van John Elkan, hebben we het heel kort over gehad in die uitzending, Lapo Elkan.
Ja.
Toch een beetje een jet set ondernemer. Die is de afgelopen 2 dagen toch tekeer aan het gaan op sociale media.
Waarover?
Ja, over A, Ferrari. We moeten stoppen met spelletjes spelen, want anders is het de ondergang van Ferrari. Nou, dan antwoordde daar een twitteraar op. Ja, maar dan moet je dan ook tegen wat je broer, en die doet er ook niks aan. Dan zei hij, helaas weet ik dat.
Oké, gezellig.
Volgens mij zit hij nog steeds ook in de Raad van Commissarissen, dus dat zal gezellig worden. En vandaag ging deze beste man, voor de luisteraars eergisteren, ging de beste man helemaal los over Juventus. Waar
ja, dan moet je
het
aan jou hebben.
Nee, ja, maar nou ja, en over Allegri, dat is de coach. Die zegt, als die man daar nog langer blijft, dan winnen ze nooit meer wat. Nou ja, even los van het feit dat er nog wel een kern van waarheid in zit. Want af en toe is het spel hoe Allegri Juventus laat spelen, is om je kop gewoon tegen een betonnen muur aan te rammen en niet meer te stoppen totdat je verdoofd raakt. Maar Waarom doet deze man dit? Zijn broer staat aan het hoofd van die concerts. Dus of hij is het helemaal zat, heeft het achter de schermen geprobeerd, lukt niet. En hij probeert het liever via sociale media. Maar de stofwolken, jongen, die worden steeds en steeds groter. Onze Juriaan van Vessem, die gooit dit natuurlijk ook op.
Maar wat kan daarachter zitten?
Nou ja, ik denk dat hij ook wel... Wat erachter zit, is dat hij ontevreden is. En dat hij, denk ik, niet op één lijn ligt met zijn broer. En dat vind ik kwalijk, want dat betekent... Ja, tot
onrust daarbinnen.
Ja, onrust. En er is al genoeg onrust over Juventus. Misschien volgende week kunnen wij melden dat er 15 punten toch teruggekomen worden. Staan ze ineens top 3. Hè? Dus dat zou fantastisch zijn.
Gaat het zo hard al? Met 15 punten zijn ze alweer top 3.
Ja, want Juventus voetbalt niet zo goed. Maar er zijn voetbalteams die echt vele malen slechter doen. Ik noem Inter.
Ja.
Dus dan zouden ze alweer top 3 staan. Dus dat is fantastisch. Maar er is al echt genoeg onrust in al die bedrijven. Want Ferrari gaat ook niet goed. En deze Lapo Elkan, die echt gewoon, hup, die gooit gewoon eens wat olie op het vuur. Wordt vervolgd.
Ja, dan is het toch wel onze eer te na om niet heel eventjes het over Berlusconi te hebben. Wiens leven toch eventjes.
Gehept, hè? Van, oh nee. Ja,
en nu moeten we dan extra opnemen. Ik dacht eerlijk gezegd, ook omdat ik deze man toch wel ervan verdenk, minstens 9 levens te hebben.
Nou, dat heeft
hij. Maar ja. Hij is ondertussen wel 86 jaar. Hij heeft op de intensive care gelegen. Nadat hij er een paar dagen daarvoor net uit het ziekenhuis ontslagen was. Weer met een longontsteking. Ja, en toen dacht
onderliggend blijkt hij dus leukemie te hebben.
Ja, onderliggend leukemie te hebben.
Dat wisten we nog niet. Dat is nieuws.
Dat is nieuw. Dat is wel... Nou, ik ben geen arts natuurlijk. Maar dat is op een hele hoge leeftijd wat minder. Of een stuk minder ernstig dan bijvoorbeeld bij kinderen. Omdat het allemaal qua bloedcellen heel snel deelt. Dus dit is iets... Nou ja, de kans, het kan ook dat hij ergens anders uiteindelijk aan overlijdt.
Of die 100 wordt, is een twijfelachtige.
Is een twijfelachtige. Maar hij is inmiddels...
Maar hij lag inmiddels... in het San Raffaele. Universitair groot ziekenhuis in Milaan. Daar gaat hij
overigens een ziekenhuis dat hij zelf, dat is zijn wijk.
Segrate. Het is daar waar een standbeeld voor Berlusconi staat. Ja. Ik ken dat, die wijk toevallig.
Ja. Hij schijnt ook echt een lijfarts, heeft hij daar.
Ja?
En omdat hij al jaren, hij wil gewoon onsterfelijk zijn. Hij wil niet, dus het is iemand
dat wil ik ook, maar ja. Maar hij heeft er wel iets meer middelen voor.
Hij heeft er meer middelen voor. Maar hij heeft dus best lang in het ziekenhuis gelegen. En dus zat je ook alle Italiaanse journaals daar de hele live voor stond. Met het laatste Bulletin Medico. De kinderen zijn er weer gekomen. Maar waren er ook weer berichten dat hij de partij had toegesproken.
Ja.
Nou, ook opvallend.
Italië heeft ons nodig, heb ik toen gehoord als citaat. L'Italia bisogno di noi.
Ja, want mensen, bedenk wel, hij is gewoon de leider van Italië. En dat is een regeringspartij. Ja,
zeker, dus daar zit macht. Hij is overigens ook zittend senator, partijleider. En hij is voorzitter van de voetbalclub Monza. Dat is geen klein bier.
Hij is ook nog Europarlementariër.
Nog steeds zittend.
Ja.
Oh.
Ja. Die heeft hij niet opgegeven.
Nee. En afgelopen weekend won Monza van Inter.
Ja, dus dat was ook een opsteker ongetwijfeld. En, Monza is nu de club van Berlusconi.
En je zag op een gegeven moment Galliani bellen, de directeur. Ja. En daar ging de commentator dan natuurlijk van zeggen, of dat zo is weten we natuurlijk niet, dat hij even Berlusconi op de hoogte ging stellen. Weet je wel, dat zal niet zo zijn, maar misschien een appje.
Wel
maar...
mooi voor het verhaal.
Toch?
Ja, zeker.
Die man zal gekeken hebben, denk ik, hoor, zijn ziekenhuisbed.
Maar hij heeft dus nu inmiddels de... Intensive care heeft hij verlaten. Hij blijft nog wel in het ziekenhuis voor medisch toezicht en verder behandelingen. En de artsen zeggen over Berlusconi dat zijn klinische toestand en de reactie op de behandeling, hij is dus met een chemobehandeling begonnen, die laten toe dat Silvio Berlusconi naar een gewone afdeling kan worden overgebracht. En ze zeggen daarbij dat zijn toestand continu verbetert. Ik denk toch ook uiteindelijk, hoe denk je dat hij uiteindelijk zou gaan? Is het dan dat ze dus zeggen, jullie moeten voor hem bidden, want dit zijn hele moeilijke momenten en misschien haalt hij het niet?
Zoals een koning bedoel je?
Zoiets,
dat ze weten, ernstig zorgen maken over Elizabeth.
Exact.
And then we know she will...
Of denk je dat hij erop op hamert, nee, ik wil gewoon zeggen dat hij aanspreekbaar
Gaan we
zo'n koninklijk moment krijgen? Dat vraag ik me heel erg af.
Nou, ik denk als het aan hem en zijn entourage ligt, wel. En ik denk ook dat we ook niet moeten onderschatten dat de impact van de dood van Berlusconi in Italië, dat gaat niet, dat is geen klein bier.
Nee.
Dat is opening journaal. En dat gaat het heel lang blijven.
En
dat wordt ook niet een kleine begrafenis in besloten kring.
Nee, dat zal een staatsbegrafenis worden. Ik denk wel, want we hebben eerder gezegd dat... En ik weet ook dat hij die rol ambieerde. De hoogste functie in Italië, namelijk president de Repubblica.
Nee,
dat gaat echt niet meer gebeuren.
Nee, ik denk dat überhaupt lastig was geworden.
Dat denk ik ook, maar daar is ook helemaal geen sprake meer van. Dus dit is wel de laatste fase.
Ja, dat denk ik ook wel.
Toch, hij gaat niet weer een soort nieuw... Nou ja, aan de andere kant.
Je weet het nooit, hè,
bij Berlusconi. Maar bedoel, dat hebben we hier ook wel eens gezegd.
En ja, ik denk dat hij ongeveer alles wat hij heeft kunnen bereiken wel heeft bereikt inmiddels. Hij gaat niet een nieuwe functie kunnen krijgen op deze manier.
Nee. Maar uiteraard hebben wij. Dat is wel grappig, hè? Want je moet ook voorstellen dat alle programma's en kranten die hebben een. Orbit, hoe noem je dat ook alweer? Een orbit, volgens mij.
Obituary.
Die hebben dat allemaal klaar liggen. En dat wordt dan af en toe bijgewerkt en zo op rustige weekenddagen.
Ja, niet van iedereen is er zoiets, maar zeker voor de
voor
grote
dit soort grootheden
aarde,
wel. Ja, maar wij hebben dat niet. Dus wij gaan gewoon op het moment dat dat gebeurt, gaan wij wel zo snel mogelijk samenkomen om dit leven dat... Nou ja, ik weet niet, daar komen we gewoon met anderhalf uur komen we daar niet uit.
Ik heb al wel wat foto's gearchiveerd.
Ja, ik dacht, goed
even,
hoor.
Ja, toch even doen, hè?
Ja.
Lekker hoor, dat pingeltje.
Want ik ben wel blij daarmee. Ja, ik hoor ook heel veel goede verhalen over onze jingle.
Nu nog de lente in
Maar is het niet zo, want heel veel media worden afgefikt omdat ze niet urgent genoeg zijn. Is dit wel urgent genoeg?
Het ligt er maar net aan hoe je wat je daarna zegt. Hè? Als je daarna zegt, nou, heb jij nog een nieuw recept? Ben je niet zo urgent.
Nee, maar als je daarna zegt... Ik wil het nog even. Kunstmatige intelligentie.
Kijk.
Dat is wel, dan ben je daar meteen, toch?
Ja, ja, zeker met die retorische stilte.
Ja, ik wist ook gewoon niet waar ik heen ging. Maar kunstmatige intelligentie, ik heb me daar echt even in verdiept. Want ik vind het, ik zit met iemand thuis die heel technisch is en dat soort dingen heel goed weet. En die zegt al maanden tegen me, je moet kijken naar kunstmatige intelligentie. Je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. Een revolutie die te vergelijken is met de industriële revolutie. Bij mij is het dan één oor eer, ander oor uit. Dan krijg ik af en toe boomer naar mijn hoofd geslingerd als ik niet...
Door jouw eigen, boomer?
Ja.
Interesting.
Ja, zij boomer. Ja, zij boomer. Maar goed, artificiële intelligentie, AI, levert voor steeds meer aspecten van ons dagelijks leven belangrijke oplossingen. Van het voorspellen van energiegebruik, hartstikke goed dus, tot het opsporen van kankergezwellen, ook hartstikke goed. Dus er kan heel veel mee. Maar nu artificiële intelligentie in veel sectoren wordt gebruikt, gaat het ook wel weer heel snel. Er komt veel aandacht voor, komt veel geld voor. Het systeem heeft succes. Dus dit is het jaar van de AI.
Ja, zeker. En we mogen wel zeggen, als we het hebben over AI. Mm-hmm. AI is altijd een beetje ontastbaar. Ja. Hè? Dat gaat over artificial intelligence. Ik moet zeggen, ik heb er heel veel congressen over waar het een onderwerp is.
Jij bent dus
al
geen boomer.
Heel lang. Nee, en ik gebruik ook het meest in het oog springende middel. En dat is, en daar gaan we het ook over hebben, ChatGPT.
Ja.
En dat is in de laatste weken van 2022 natuurlijk. Hè? Dat is een AI-gestuurde chatbot. Die heel goed teksten kan genereren. En ook met een klein beetje correctie zo goed kan genereren dat je hele copywriters gewoon naar huis kan sturen. Heeft voor veel opschudding gezorgd.
Ja.
Die toepassing heeft namelijk bewezen hoe artificiële intelligentie naast het automatiseren van processen ook zelfstandig authentieke creaties kan ontwikkelen. En dat is het knappe. Ik ben daar de afgelopen tijd ook wel mee.
Het is echt fascinerend. Ja. Ik heb er namelijk een beetje mee geoefend. Een beetje mee gepield. En het is echt ongelooflijk. Ik begon met Italië podcast. Ja?
Ja.
Toen zeiden ze van, sorry, ik kan helemaal geen informatie zingen over de Italië podcast.
Ja, maar het is een learning machine. Dus
weet ik.
Vanaf nu? Jij hebt hem laten leren, toch?
Nee, ja. Dus heb ik op een gegeven moment gezegd, nog een keer Italië podcast.
Ja.
En dan staat er opeens... Ik heb dus niks extra gehoord.
Nee.
My apologies for the confusion earlier. BNR does indeed produce a podcast called BNR Italy Podcast, which is a Dutch podcast about Italy. It's hosted by, Markje van Ankeren.
Wat? Wie is dat?
Geen idee.
Markje.
And covers topics such as Italian politics, economics, culture and travel. Each episode features interviews with experts. Klopt ook niet.
Markje.
Ja, dus ik zo. ChatGPT, daar je. Dus ik schreef Evelien Redmeijer, Donatello Piras, BNR Italië podcast. Ook heel charmant dat ik mijn eigen naam even eerst heb gezet.
Terecht. Ja.
En toen opeens kwam hij terug. Want je moet de hele tijd zeggen, is het antwoord
regenerate.
Goed? Is het goed of niet goed?
Ja, een duimpje omhoog. Ja.
En toen kwam hij op een gegeven moment, Evelien Redmeijer en Donatello Piras are the hosts of the BNR Italië podcast. Evelien Redmeijer is a journalist and correspondent based in Rome. Where she reports on Italian news and current affairs for various media outlets, including BNR.
All right.
Okay. Dan kwamen ze bij jou. Donatello Piras is a journalist, writer and Italy expert who has lived in Italy for many years and has extensive knowledge of Italian politics, society and culture. Together, they offer insights, analysis and personal stories about Italy in de BNR Italië podcast. Oké, okay, het is
ik
een
het voor 80% goed.
Ja, maar ik vind het wel knap dat er opeens persoonlijke verhalen bij zijn gekomen. Hun insight. Nou, ik vind het echt iets...
Maar dit toont wel aan. Dat is mega interessant. Het is een de machine leert. Dat is het principe.
Dus dan heb ik dat weer
en
gedaan?
Iedere keer dat
beter.
Er nu iemand gaat kijken, de luisteraar die nu denkt, oh leuk, ChatGPT, Italië podcast, die krijgt als het goed is een nauwkeuriger verhaal door wat jij hebt gedaan.
Ja, maar ik heb dus eigenlijk niet zoveel gevoed. Ik heb gewoon minder goed of slecht gezegd.
Dan gaat hij vanzelf weer zoeken.
Ja.
En op een gegeven moment denkt hij, oh nee, dit is niet goed. Ik moet toch beter zoeken. En uiteindelijk, wat je ook af en toe kan doen. Want jij doet het in het Engels, valt me op. Je kunt het ook in het Nederlands, hè?
Oh, sorry, luisteraar.
Nee, maar ik doe dan altijd, soms neigt hij naar Engels, snap ik. Grote taalgebied. Af en toe ben ik ben met een nieuwe website bezig. Dus toen dacht ik ga eens even kijken, wat maakt hij als ik mijn profiel, hè, van Donatello Piras, als ik dat ChatGPT laat doen?
Ja.
Want normaal ben je aan het worstelen, je kent dat wel, en op een gegeven moment heb ik het helemaal gehad om over mezelf te lullen op papier. En dan denk ik, stel nu dat ik het een onafhankelijk AI-algoritme vraag.
Ja.
Verzinnen ze een verhaal over Donatello Piras in, en dat schrijf ik erbij, in het Nederlands, van maximaal 100 woorden.
Oké. Okay. En komt echt een goed stukje tekst.
Ja, maar dan moet ik het nog wel twee keer corrigeren. En dan zeg ik, die zin moet weg. Of voeg er ook bij dat ik extensive knowledge over Italy heb.
Ja.
En op een gegeven moment, na de derde of de vierde keer,
is het gewoon topstukje.
Tekst. Dat had ik nooit zo kunnen doen.
Ja, tenminste, ik vind het
omdat ik het niet had bedacht, laat ik het zo zeggen. Prachtig.
Ik vind het echt fascinerend.
Ja.
Maar we gaan het dus vooral over de ChatGPT hebben. Want het is een systeem dat, hè, waar we het net over hebben gehad. Het is een soort chatfunctie die reacties genereert, teksten genereert en heel snel leert. Zo kan je toch dus op een gegeven moment gaat zoeken op internet, maar dan nog een keer gaat zoeken en zo op een gegeven moment zichzelf corrigeert en sneller leert dan wij ooit zouden kunnen. Ja, ik probeer het een beetje begrijpelijk te zeggen.
En natuurlijk het is artificial intelligence, het woord zegt het al. En het leert snel. Mm-hmm. Sneller dan wij zouden kunnen. Omdat het natuurlijk qua data...
Tuurlijk, oneindig
heeft. Oneindig. Ja. En die data sneller tot zich kan nemen.
En dan nooit meer die fout maakt ook.
Ja, dat laatste weet ik dan weer niet of dat zo is.
Ja, volgens mij wel.
In principe zou dat niet meer zo moeten. Maar je weet natuurlijk niet...
En het is goed geschreven. Het zijn gewoon echt correcte zinnen.
Maar pas op, omdat het een learning mechanism is rubbish in, rubbish out. Dus stel nu dat de...
Dat je er rommel mee maakt.
Ja, dus dat nu iemand die een hekel heeft aan de Italië-podcast... Nee, maar de Italië-podcast, het is die heks van een Evelien en die pooier van een Donatello. En dat drie
keer... Die heks
en
die pooier.
Ja, maar stel
mensen
dat...
laat het, hè? We komen er zo achter.
Precies. Maar dan zou je dus theoretisch natuurlijk slechtere dingen kunnen krijgen.
Okay.
Dus het is natuurlijk niet gezegd, want er zit geen arbiter. Er is niet iemand die zegt, dat is goed. Dat is fout.
En dat is ook een beetje het probleem misschien. In Italië hebben ze in ieder geval...
Waarom hebben we het er vandaag over?
Want Italië speelt een bijzondere rol waar nu veel landen naar kijken. Op Brussels niveau voor Europa worden er nu regels bedacht. Want daar moeten we iets mee.
Ja.
Dat gaat niet snel genoeg. Dus moeten er eerst de staten moeten er iets mee. En Italië heeft gewoon besloten dat het hele systeem voorlopig wordt verboden. Want volgens de Italiaanse privacy toezichthouder, Garante per la protezione dei dati personali, houdt dit systeem... OpenAI, het bedrijf achter dit hele ChatGPT, zich niet aan de regels voor vergaring van persoonsgegevens.
Nee, en daarnaast zeggen ze, want dit hebben ze volgens mij 2 weken geleden gedaan, als donderslag bij Helder Hemel, op sociale media, bam!
Ja.
Er zijn ook geen systemen om de leeftijd van minderjarigen te controleren.
Ja.
En, zegt de privacy waakhond in Italië, het bedrijf legt niet goed uit aan gebruikers welke gegevens worden verzameld en wat er dan vervolgens met die data gebeurt. Het is inderdaad een totale black box. Het werkt lachen. Maar ik weet niet wat er gebeurt. En als ik al mijn credentials erin stop... Wie bezit dat? En dat moet natuurlijk van de GDPR wel waarschijnlijk. Hè, de Europese AVG. En daar heeft op basis daarvan heeft Italië gezegd stop.
Ja, precies. Want zij zeggen dat er een lek zou zijn geweest... waar betalingsgegevens zijn gelekt. Het bedrijf heeft geen kantoor in de Europese Unie. En heeft nu...
Ja. Okay.
20 dagen gekregen om met een plan te komen hoe het ChatGPT in lijn gaat brengen met de Europese regels. Dat zegt nieuwe site Politico. En anders riskeert het bedrijf een boete die kan oplopen tot 4% van zijn jaaropzet. Maar is het nou Hè, want ik dacht meteen toen dit was, oh god, hè, bang voor de vooruitgang. Is dit nou iets voor deze regering? Die bang
nee,
is...
nee, want als het goed is, is de privacywaken totaal onafhankelijk van de regering. Ja, ja. Dus nee, het heeft niet met Meloni te maken. Als het goed is, heeft hij er geen bal mee te maken. Misschien, ik denk sterker nog, meestal lopen regeringen echt wel achter.
Ja.
Maar de toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens in Nederland... Ja, daar werken gewoon mensen dedicated iedere dag om dit soort dingen in de gaten te houden.
Ja.
Overigens, in Nederland zijn ze sterk onderbezet. Ze zouden veel meer mensen nodig hebben om het allemaal te doen. En met de komst van dit soort AI-dingen, ChatGPT, heb je nog meer mensen nodig. Want er gebeurt veel meer. Ik vraag me dus af in Italië of daar niet ook iets achter zit in van jongens, we kunnen onmogelijk dit nu gaan monitoren. Laten we het even blokkeren op straffen van we don't know. Dan kunnen we even kijken hoe of wat. Want het is natuurlijk gigantisch wat daar allemaal ingaat. En steeds meer mensen, wat jij en ik ook hebben gedaan.
Ja,
oh, laten we het even proberen. Ook laten we ja, straks 60 miljoen Italianen. En ik inderdaad, Europa is natuurlijk wat strenger in de leer dan andere landen daarmee. Mm-hmm. Door die GDPR, door de Europese AVG. Vind ik wel goed dat we wat strenger zijn. Want privacy, er zijn ook boeken over volgeschreven. Je hebt wel degelijk wat te verbergen.
Ja.
In handen van criminelen. Ja, jongens, is dat... En er zijn nog heel veel criminelen waar we geen weet van hebben. Dus we moeten daar niet naïef zijn. En ik weet niet of we naïef zijn in Nederland... of dat de Italianen te
overmatig
bang zijn.
Voorzichtig zijn.
Protectionistisch. Of dat ze gewoon niet genoeg mankracht hebben om het te kunnen monitoren.
Ja, dat vind ik
ook
even
op de stopknop hebben gedrukt van jongens... We weten even niet eens wat er gebeurt.
Maar goed, het is in ieder geval actie nemen. Je kunt ook zeggen, ja, het is voorzichtig, maar eigenlijk is niks doen of het gewoon maar laten gebeuren. Misschien ook wel ergens een beetje conservatief. Dit is in ieder geval een beslissing, want ze staan niet op zichzelf. Als je kijkt dat er 9000 technologieonderzoekers en experts, waaronder enkele van de grootste spelers, een open brief hebben ondertekend waarin ze oproepen tot een moratorium, zoals dat heet, van 6 maanden op de training van AI aangedreven technologieën.
Zo,
die nog krachtiger
zijn. 6 maanden?
Ja.
Dat is lang.
Daar hebben ze toe opgeroepen. Ja, het is die ondertekenaars die waarschuwden ervoor dat de automatisering van banen of het gebruik van de technologie voor het verspreiden van verkeerde informatie, maar ook voor het existentiële risico dat de mensheid wordt vernietigd door de hand van de bovenmenselijke intelligentie van de AI.
Wacht even, dit lijkt een
het is bijna
een zin van ChatGPT.
Nee, ik snap het. Maar ze zeggen dus, het is een te groot...
Voor het verspreiden van informatie, voor het existentiële risico... Dat de mensheid wordt vernietigd? Echt
ja,
waar?
Goed. Nee, maar het is meer het angst. Of het existentiële risico.
Maar ik denk dat ze science fiction
We gaan niet vernietigd worden door ChatGPT. Je weet het niet, maar deze 9000 technologieonderzoekers... Die pleiten er dus voor van... Jongens, eventjes... pas op de plaats. En eigenlijk is Italië nu het land dat pas op de plaats maakt.
Nee, zeker. Je kunt er veel over zeggen. Maar nogmaals, als beleidsmakers en experts het vragen... Dan zou je er natuurlijk iets mee kunnen doen. Dus staan beleidsmakers voor een best wel complexe en ook gevoelige exercitie.
Ja.
Namelijk het definiëren van wet en regelgeving. Beleid en regelgeving. En er is natuurlijk ook kritiek in Italië op de plannen. Want ook in het eerder genoemde Repubblica stond een stuk... als je de toekomst verbiedt. Maar inmiddels hebben andere privacywaakhonden uit andere Europese landen... zoals Zweden, Spanje, Duitsland laten weten... dat ze informatie bij de Italianen hebben opgevraagd. En dat is natuurlijk ook logisch. Kortom, het is vrij simpel. Dit is een innovatie die loopt... En de beleidsmakers en zeker de wetgever loopt altijd achter de feiten aan.
Ja.
Altijd, altijd. Ja. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, nou, we wachten tot we genoeg informatie hebben. Dan gaan we eraan. Maar misschien is het kind al verdronken dan.
Ja.
Dus wat ze nu hebben gedaan is gewoon even op die noodknop gedrukt in Italië. Ik kan onvoldoende inschatten of ik dat verstandig vind of niet. Ik vind het niet onverstandig, want het is niet... We verliezen er geen innovatie mee door dit even een paar weken op zijn beloop te laten,
Kijk, in theorie kan je zeggen, in landen waar het niet verboden is, daar kan de technologie verder gaan. Of daar hebben ze een voordeel. Stel je voor dat het voor bedrijven om te automatiseren heel handig is. En als je dan zet je dus Italiaanse bedrijven op achterstand. Ik weet niet, maar...
Nee, dus zeker, wel iets, zeker. Los van het feit of je... Oh, dat is een andere discussie, misschien een protectionistische discussie. Moet je dit überhaupt willen? Moet je innovatie tegengaan? Moet je... Dat kun je ook toevoegen. Ik vond het niet existentieel. Ik heb wel onlangs, en dat was in, ik denk in maart. Nee, het was nog in februari. En ben ik naar een TED-talk geweest op de Nijrode Business Universiteit.
Oké. Okay.
En van een futuroloog. En op een gegeven moment stond die mooie TED-talk en ik was helemaal geboeid. En toen vertelde hij na een minuut of 8, 9. Tot dit moment is alles wat ik heb uitgesproken, die briljant uit zijn hoofd geleerd, gegenereerd door ChatGPT.
Oh ja?
Die heb ik gevraagd, hoe schrijf een TED-talk over artificial intelligence?
Nee joh.
Ja joh. En dus iedereen in die zaal van, wow, wat is dit?
We hebben dit gewoon met onze eigen handjes geschreven. Met onze eigen boomerbreintjes.
Ja, zeker. Hij had dus die hele TED-talk had hij dus gegenereerd in ChatGPT. Had hij een paar kleine wijzigingen in gedaan. En daarna ging hij in die laatste 5 minuten vertellen hoe of wat. Fascinerend. En dit
leuk.
Was dus de eerste TED-talk, misschien wel in de wereld, ik weet het niet. Door een artificial intelligence, in dit geval door ChatGPT gedaan. En ook zo daadwerkelijk uitgesproken. En het was ongelooflijk boeiend. En ik als spreker, als retor, maak me daar ook wel een beetje zorgen over.
Ja, dat het zo. Ben. Ja, want ik denk, nou goed, ik maak dan nu vooral televisie, hè. Nou ja, dan kun je ook vanaf. Nou, volgens mij blijft dat wel even bestaan. Ik denk 10 jaar geleden waren we er bang voor.
Je schrijft, je maakt de radio,
nee, maar schrijven, wat maakt het uit? Ik bedoel, als een robot dat kan.
Ja, nee, I feel you. Ja, wat is jouw toegevoegde waarde nog?
Ja.
Nou ja, ik denk te weten dat jouw toegevoegde waarde...
Noem dat maar eens geen existentiële crisis, Donatello Piras.
Ja, maar jouw toegevoegde waarde heeft ook met personality te maken. We zouden niet...
Ja, maar dat kan een ChatGPT zich ook aanleren.
Ja, maar ik kan niet een Italië-podcast maken met ChatGPT. Dat kan niet.
Het zou wel mooi zijn als ik nu een soort masker af zou trekken... dat hier een robot zou zitten. Ja. Nee, maar ik zag ook iemand die... dat was ook ChatGPT. En het was een vrouw die moest eerst boos kijken... toen blij kijken, toen vrolijk kijken... toen verdrietig kijken en zo. En dat werd toen allemaal zo gemeten met haar. En toen kwam er een tekst die ze een stukje moest uitspreken. En toen ging de computer nadenken. En daarna kon hij helemaal gewoon haar gezicht nadoen... met alle uitdrukkingen die ze daarvoor had gegeven. Dus dat wordt dan gewoon even opgeslagen. Maar dat is wel een beetje eng. Wat ik wel geinig vond trouwens... Ik keek even op de... site e-mers, een tech website uit Nederland. Die volgt ChatGPT zelf.
Oh.
ChatGPT.
Ja, e-mers trouwens, ja.
Ja, werd er gevraagd. Italië verbiedt ChatGPT vanwege het niet. Waarom wordt dat wordt het verboden? Nou, ging ChatGPT heel braaf uitleggen dat Italië het om die en die reden verbiedt. Want het vanwege het niet naleven van de regels voor het verzamelen van persoonsgegevens. En ze hebben geconstateerd dat het zich niet houdt aan de privacywetgeving van het land. Vervolgens vragen ze aan de ChatGPT: is het terecht dat Italië ChatGPT verbiedt?
Oh, echt?
Ja.
Ongelooflijk.
Zegt ze. Als AI-taalmodel heb ik geen mening of oordeel over de kwestie of het terecht is dat Italië ChatGPT heeft verboden. Het is echter belangrijk op te merken dat privacywetgeving in veel landen serieus wordt genomen. En dat bedrijven die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken zich aan deze regels moeten houden. Of het verbod terecht is of niet, hangt af van de specifieke feiten en omstandigheden van de zaak. En kan beter worden beoordeeld door juridische en ethische experts. Dus die kunnen een baan wel houden.
Ze kennen dus wel hun plaats.
Ja.
Ja,
maar ik vond het wel grappig dat dat gewoon ook nog eens een steekhoudend antwoord is. En dat ik bijna denk, oh, maar dan kun je dus eigenlijk... Ja, ik weet dat het computers zijn, maar je kan bijna reflecteren op je eigen handelen. Dan ben je dus heel blij heel dichtbij een personality hebben.
Ja, helemaal eens. Alleen, die personality is natuurlijk alleen maar AI-driven.
Ja, ja.
Dus en jij bent tenminste een persoon van vlees en bloed.
Dat
en af
denk
toe
je.
Reageer je primair en af en toe reageer je misschien secundair.
Ik reageer met name primair. Dat weet jij ook.
Dat is bij podcast wel handig.
Ja, okay.
Want als je alles secundair zou doen, dan zouden we iedere keer volgende week de clue hebben. Dus het is, maar overigens, ChatGPT is natuurlijk ook maar een ding. Hè? Want er zijn er meerdere. Je hebt ChatSonic, Chinchilla en er zijn er meerdere. ChatGPT, die lachen zich de bal uit de broek, want die zijn...
Nog nooit zo beroemd geweest als
ongelooflijk. Ja. Iedereen, het is een soort de Google geworden. De Luxaflex onder de... Iedereen denkt dat ChatGPT inmiddels de soortnaam is. Dat is
het is gewoon
niet.
Een merk. Of
het is gewoon een merk, want je hebt ChatSonic. Je hebt hoe heet die andere? Chinchilla, zei ik al. En Bloom. En sommigen zeggen ook, de ene is beter dan de ander. Nou ben ik geen AI-expert. Bij BNR lopen daar fantastische voor rond. Luister zeker naar de technoloog.
De technoloog.
Precies, hè, die hebben het er wel over. En anders kun je naar onze tech-redacteuren luisteren. Zoals bijvoorbeeld Jo van Buurik. Dus er is gigantisch veel. En naast dat ChatGPT, wat een beetje de... toch een beetje voor ons normale stervelingen is dat wij het ook begrijpen. Zijn er heel veel andere dingen. Wat jij vertelde inderdaad met dat gezicht. Hè, dat is artificial intelligence face recognition.
Ja.
Het gaat natuurlijk ongelooflijk. Dit is alleen tekst nog.
Ja.
Het gaat veel verder dan dat. Je kunt straks gezichten namaken. We weten al wat we deepfakes hebben en dat soort dingen. Dus
er zijn allemaal na synchronisatie acteurs in Italië. Dus die doppiaggio doen. Die dus het dubben doen van Amerikaanse en Engelse films.
Leuke aflevering, ja.
Ook een hele leuke aflevering, al zeg ik het zelf. Die zijn hartstikke bang dat zij door Artificial Intelligence
overbodig
worden.
Ja.
En ik snap dat. Want op een gegeven moment kunnen zij... Stel je voor, Brad Pitt wordt nu gedubt door... nagesynchroniseerd door... weet ik veel.
Nico Palino.
Ja, esatto.
Ja.
Op een gegeven moment kan dus AI... die kan die film kijken, luisteren... vertalen zelfs... en helemaal met de cadans het stemgeluid... van Brad Pitt praten. Ja, dan luister je toch liever daarnaar.
Dan spreekt hij Italiaans.
Ja.
Maar dan door Brad Pitt zelf.
Ja.
En dan is het wel AI. Die stem is dan...
Maar het is waarachtiger... dan een nieuwe acteur uit Italië.
Ciao Brenda.
Wat?
Ciao Brenda. Sorry. Ja. Nee, dat is toch
fascinerend.
Maar nu kan dat nog net niet, geloof ik. Omdat het is nu af en toe nog een beetje net niet.
Ja, oké, maar je komt daar wel.
Over twee jaar hebben we het er niet meer. Ja, bizar. En die arme acteurs die denken dan... Oh, mijn hemel.
Omiodio, ja.
Ja. Ja, dat snap ik dan wel. Maar wat denk je dat copywriters doen dan? Weet je wel, mensen die betaald worden om teksten
om
te schrijven.
Ja,
omdat heel veel mensen slecht kunnen schrijven.
Ja.
Let's be honest.
Ja, ja.
Het is een vak.
Ja. Nee, dus dat wordt allemaal websites zullen met ChatGPT worden.
Als journalist, ik heb een communicatieachtergrond. Teksten schrijven vergt een beetje. Hè? En er zijn heel veel mensen die dat kunnen. Er zijn veel meer mensen die het niet kunnen. Dus je betaalt vaak mensen om dat te doen. Als straks zo'n ChatGPT dat veel beter net zo goed kan, maar dan gratis.
Ja.
Denk je dan dat een copywriter nog 80 euro per uur kan vangen?
Absoluut niet. Dan komt er gewoon tekst uit, zo'n ChatGPT. En dat wordt dan even gecheckt of er niet iets geks
precies,
staat.
Precies, eindredactie zal... maar dan in plaats van dat je een redactie van 10 hebt.
Ja.
Ongelooflijk, hè? Ja. Maar ja, denk je dat het voor de mediasector bedreigend kan zijn voor sommige banen?
Ja, ik denk hoe creatiever een beroep is en ook met ethische afwegingen, hoe moeilijker je met een computer...
Ja, en toch, ik had vorige week had ik het was ik dagvoorzitter bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, fiscalisten, hadden we het ook even over AI. Daar heb je natuurlijk, zo'n algoritme kan natuurlijk de wetteksten die openbaar zijn, kan gewoon die wetteksten raadplegen. Dus als ik aan zo'n ChatGPT vraag. Moet ik dit vermogen opgeven in box 1 of in box 3? Ik noem maar wat. Ja, die gaat daar natuurlijk een heel keurig antwoord op geven op basis van de wet.
Ja,
die kan dat natuurlijk gewoon researchen. Sneller dan dat ik zo'n fiscalist gebeld heb en tegen een veel hoger uurtarief. Dus ik denk dat makkelijke juridische uitzoekwerk, ook op advocatenkantoren, dat wordt steeds meer geautomatiseerd natuurlijk. En ik merkte daarin, 2/3 was heel jong op dat congres en 1/3 was wat ouder, dat die jongeren, die zeiden ook via het digitale systeem wat we gebruikten, ja, mensen hebben geen, die experts daar hebben geen idee wat AI kan doen.
Ja.
Ik denk dat wij, ook ik, dat niet kan overzien nu.
Nee, dus het is wel een soort vooravond waar we aan staan. Toch, er gaat wel iets blijvends veranderen.
Ik denk niet dat... zei Lorenzo dat jouw... dat het groter wordt dan de industriële revolutie? Ik denk dat hij gelijk heeft. Dat de verandering heftiger
geen zin.
Is.
Ik heb geen zin om vanavond naar huis te gaan en hem gelijk te moeten geven.
Ja, sorry, het staat nu op band.
Niente libertà, nessuna speranza. Se fossimo in grado di convincerle a tradire i padri che le torturano e i mariti che le picchiano, le donne di 'Ndrangheta possono essere il cavallo di Troia che nessuno si aspetta.
Don, dit is een aanrader. Hij staat op Disney. Dat hebben heel veel mensen.
Heb ik ook.
Precies. Dus
wij
heel veel mensen.
Er nog tekenfilms.
Ja, maar met kinderen heb je over het algemeen Disney. Disney staat sowieso vol met geweldige dingen. Maar wij bespreken hier natuurlijk de Italiaanse dingen.
Ja.
Dit is The Good Mothers. Dit speelt zich af. In Calabrië. In rond 2010, 11, 12, 13. Dus ook niet. Een ander tijdperk.
In de jaren 10.
In die lelijke bergdorpjes die eigenlijk door God en staat verlaten zijn.
Ja,
ik ben echt poëtisch nu even aan het einde.
Ja.
God en staat verlaten
pas
zijn.
Pas op, hè, de Calabrese.
En waar gewoon, het is een prachtig. prachtige drama-serie die zich eigenlijk...
Oh, het is een serie?
Ja, het is een serie van 6 afleveringen.
Oh, wat leuk.
Ik heb ook ongelooflijk zin om naar huis te gaan.
Nieuw. Oh, ja? Je zit er middenin.
Ja, ja, ik zit er middenin. Ja. Ik moet er nog 2. En het gaat erover een vrouwelijke officier van justitie die daar naartoe is gestuurd. Die Andrangheta, dat is eigenlijk, moet je misschien vergelijken met de Cosa Nostra, Siciliaanse maffia, nog in de jaren 70, 80, dat niemand zijn mond open deed en dat je er gewoon niet tussen kwam. Begrijp je? En nog totaal, exact, totaal nog echt afgesloten van de maatschappij. Ondertussen een van de rijkste organisaties ter wereld. En het is ook een organisatie die nog op een soort primitieve middeleeuwse manier met de vrouwen opgaat. Die worden als het ware uitgehuwelijkd. Die moeten gewoon hun bek houden. Die moeten.
Die vrouwen van de Ndrangheta.
Ja, die vrouwen van de Ndrangheta. Die worden gewoon nog gemapt. Maar spelen ook een belangrijke rol. Want die moeten dus kinderen maken. En die moeten dus ook allemaal zorgen dat dingen goed lopen. Dus die worden ook af en toe als boodschapper gestuurd.
Dus nogal een patriarchale organisatie.
Nogal. Dat is ook iets wat mij opviel. Daar wees mijn cameraman erop. Toen ik laatst in zo'n klein dorpje was in Calabrië. In de buurt van Crotone. Die zei, moet je eens wat opvalt. Is dat je hier alleen maar mannen op straat ziet.
En waar zijn de vrouwen dan?
Die zitten gewoon binnen of die zijn aan het koken. Maar dat is gewoon echt nog een soort andere maatschappij. En ik vond het wel opvallend. Het was niet mijn afweging. Daarom voel ik me ook niet dat ik nu mensen beledig. Die misschien luisteren, die daar banden mee hebben. Overigens Sanne de Boer, die een prachtig boek heeft geschreven. Mafiopoli, die daar ook een huis heeft. En het daar ongelooflijk goed kent. Die heeft deze serie ook heel erg aangeprezen. Hij heeft de beste dramaserieprijs op het Filmfestival in Berlijn gewonnen. Deze officier van justitie die heeft op een gegeven moment een plan. Een vrouw. We moeten die vrouwen. Dat moeten onze. Misschien is dat wel. Hoe noem je dat? Cavallo di Troia.
Ja, dat is het paard van Troje.
Het paard van Troje.
En daarmee komen we dan
hun onvrede.
Ja.
Hun angst. Hun frustratie. Hun. Het verschrikkelijke leven dat ze leiden.
De vrouwen.
Echt, ja, de vrouwen. En dat ze dat niet willen voor hun dochters. Hè, in die dorpjes. Dat is misschien iets waarmee wij echt in die organisatie kunnen treden. Want waar misschien zelfs nog Gomorra af en toe iets moois, romantisch, stoers heeft.
Zeker.
Is dit echt zo grauw deprimerend en zo armoeiend.
Dit is letterlijk gebaseerd op een waar gebeurd
verhaal? Absoluut. Dus de namen heten ook behalve de officier van justitie heet anders. Maar voor de rest alle Ndrine, dat zijn de families van de Ndrangheta, waar de Ndrangheta op is gebouwd. Die heten zoals het echt heten, de dorpjes heten zoals ze echt heten. Overigens is het wel in andere plekken gedraaid, want die dorpjes, dat is niet zo'n fijne plek om daar een set te bouwen en de hele tijd rond te lopen.
Hé, wij maken jullie belachelijk.
Misschien. Nee, het is gewoon echt niet te doen. Ik heb daar wel eens gefilmd. Na een kwartier word je echt weggekeken. Gewoon hup, wegwezen dan.
Ook als je in de hele trailer komt. De trailer van de film. Nee, maar het zal wel lastig zijn.
Gewoon echt niet te doen. Hoe de kroongetuigen zijn.
Maar het is geen docu. Het is wel een serie.
Ja, met geweldige actrices en acteurs.
Maar echt gebaseerd dus op
waar gebeurde vijfde data.
Interessant.
Het is echt iets. Het is iets fenomenaals.
Gewoon op Disney. Volgens mij is dit onze tweede keer. Pas dat iets van dit laatste keer. De laatste keer was het Luca.
Oh ja.
Dat is mijn zoon volgens mij net geworden. Hebben we Luca. Want dat was toen zeg maar een nieuwe.
Ja. En heeft Isabel nog een glansrol gehad in de beoordeling van Luca.
Ja, maar kun je nagaan hoe lang geleden. Maar dus Disney heeft ook volwassen films, lieve mensen. Dan betaal je dat abonnement helemaal niet voor niks.
Ik kijk me helemaal suf. Ik kijk met name Disney.
Als Disney open doe, bam. Ik zie alleen maar
snap ik. Als mensen, maar goed, ik weet niet wat ik me op de hals haal. Als mensen nog tips willen die op Disney staan, die echt geweldig zijn. De allerbeste dingen heb ik de afgelopen maanden op Disney gekeken. Ik word ook eens niet gesponsord.
Ja.
Don, wat gaan we volgende week doen? Ik heb in ieder geval berennieuws.
Ja.
Het is al een tijdje.
Ja, en je zegt het lachend, maar het loopt de spuigaten uit. Dat kunnen we zeggen. En volgende week hebben we een andere twijfelachtige eerste plek van Italië. Namelijk als het gaat om het laagste geboortecijfer in Europa. En er is nog veel meer narigheid als het gaat over het geboortecijfer in Italië. Dat gaat absoluut niet de goede kant op. Alles daarover volgende week over La Natalità.
Wil je nog meer afleveringen luisteren van de Italië podcast? Je vindt ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. We zijn altijd blij met positieve beoordelingen. Geef ons 5 sterren. Dan komen wij weer wat hoger in de lijstjes op Spotify of Apple Podcast.
Tot volgende week. Blijf luisteren.
Ciao, ciao.
En blijf hardlopen. Ciao, ciao.
Oh ja, heel veel mensen lopen hard met ons, hè?
Hoor het laatst weer 3 keer. 3 keer. Je bent er bijna.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.